Schriftlezing vanavond is Openbaring 7, vanaf vers 9 tot en met vers 17.
Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen staande voor de troon en voor het lam. Bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen van de wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Het thema waaronder vanavond gedeelte uit Openbaringen 7 wordt bepreekt en dat is het uitgangspunt voor de prediking, is vooral vers 13 en vers 14. Laten we eerst die versen maar even lezen, gemeente. Openbaringen 7, vers 13 en vers 14. Een uit de ouderlingen antwoordde, zeide tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Het thema waaronder dit gedeelte wordt verkondigd is de verbreking van het zesde zegel. En we letten nu op de ontelbare scharen voor de troon van God en voor het troon van het lam. Dus voor de troon van God en van het lam. Er zijn drie dingen, gemeente, die vanuit deze tekst naar ons toekomen. Allereerst let op de belofte van Abraham. In de tweede plaats op het bloed van het lam. En in de derde plaats op de woestijnrein van Mozes. Belofte van Abraham, het bloed van het lam. De woestijntocht van Mozes. Het is goed gemeend en de tekst leent zich daar ook vanavond voor om even een pas op de plaats te maken. Om op dit moment, nu we gekomen zijn bij het tweede deel van het verbreken van het zesde zegel, ook even stil te staan en te kijken naar de lijnen die hier worden getrokken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 7 van dit Bijbelboek is het hele boek Openbaring in een notendop. Hoofdstuk 1 beschrijft hoe de Heere Jezus aan Johannes verschijnt. Hoofdstuk 2 en 3 beschrijven hoe Johannes 7 brieven moet schrijven in opdracht van de verhoogde Christus naar 7 verschillende gemeenten in Klein-Azië. In hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 zien we hoe Johannes naar de hemel kijkt en daar het lam ziet voor de troon van God als het verheerlijkte lam die alle macht heeft ontvangen en ook de bevoegdheid heeft gekregen om het boek dat van binnen en van buiten beschreven is met die 7 zegelen te ontvangen uit de handen van God, die zegelen één voor één te verbreken. En dat gebeurt dan ook. Het eerste tot en met het zesde zegel wordt verbroken. En dat wordt beschreven, zo hebben wij gemerkt, in de achterliggende periode in Openbaring 6 en 7. En als u dan let op de volgorde van die 6 zegelen die één voor één wordt verbroken, dan zie je daarin ook een bepaald patroon zichtbaar worden. Het eerste zegel symboliseerde, zo zagen we, dat het woord van God de wereld ingaat. Ruiter op dat paard, die boog in zijn hand. Het symboliseert het triomferende Christus die de wereld ingaat om de overwinning die al behaald is binnen te halen. En in zijn kielzoog neemt hij dan die andere ruiters mee. Tweede ruiter, met het moment dat de tweede zegel wordt verbroken, volgt hem. Derde ruiter volgt hem. Vierde ruiter volgt hem. En wij zagen vooral in die ruiter op dat zwarte paard met die weegschaal in zijn hand, die prediking op dankdag, middagavond, hoe daarin ook wordt beschreven wat voor gevolgen het kan hebben als rampen de wereld treffen. Onder andere de ramp van recessie en schaarste. Het viel ons tegelijkertijd op toen het vijfde zegel gebroken werd, dat onze ogen niet meer door de wereld gingen, volgend een van de ruiters die vanuit de hemel de wereld indraaft, maar dat ze bij de troon van God bleven hangen. En wij zagen en we hoorden toen een stem opklimmen van onder het altaar, stem van de martelaar. God baden om zijn gericht en om zijn oordeel of de Heere hun bloed zal wreken. Bij het verbreken van het zesde zegel zagen we vervolgens hoe God zelf ook antwoord ging geven op de vraag waarmee het boek waarmee hoofdstuk 6 afsluit. Die vraag: wie kan bestaan? Wie kan voor het lam dat toorn bestaan? Als hij komt te oordelen de levenden en de doden. En tot onze troost, ik hoop dat u dat in ieder geval zo ook hebt opgepakt vorige week zondagavond, zagen we hoe die vraag wie kan bestaan niet op de aarde wordt beantwoord, maar dat dat antwoord vanuit de hemel wordt gegeven. God zal er zelf voor zorgen dat die vraag een antwoord krijgt. Hij staat in voor zijn eigen werk. En we zagen vorige week zondagavond hoe juist daarom ook een engel de wereld inging om het voorhoofd te verzegelen van hen die het lam hebben liefgekregen en in het spoor van het lam ook hun leven willen inrichten. We zijn nu gekomen bij het tweede moment. Het moment dat de Heere laat zien dat voor zijn troon die ontelbare schare staat. Het gaat nog steeds om diezelfde groep mens. God kan ze wel tellen en het getal wordt bekendgemaakt, 144.000. We zagen vorige week zondagavond dat een symbolisch getal is. Waarmee de Heere tegen Johannes wil zeggen, die daar ergens in zijn eentje op Patmos zit: Johannes, maak je niet ongerust. Al krijg jij misschien het gevoel dat je eenzaam en verloren ergens op een vergeten eiland de dagen moet slijten. Ik ben de God van Elia. En zoals Elia dat ook dacht, en toen hoorde er zijn nog 7000. Zo vertel ik nu aan jou, er zullen er 144.000 zijn. Ik sta in voor mijn eigen werk. En ik zorg ervoor dat mijn raad zal worden volvoerd. En dat het getal van de uitverkorenen op mijn eigen wijze, op mijn eigen tijd, zal worden vervuld. En in het slot van Openbaringen 7, we zullen dat Deo Valente een volgende keer zien, wordt geschetst hoe het zal zijn in de hemel. De hemelse gelukzaligheid, het lam zal hen weiden voor de troon van God. En eigenlijk, gemeente, is daarmee het boek Openbaringen afgerond. Als het gaat om de hoofdlijn van dit boek. Wat hierna gaat volgen, ik weet nog niet of we daarmee verder gaan, is eigenlijk een uitvergroten van wat in het kort beschreven werd in Openbaringen 6 en 7. Opnieuw zien we dan hoe de Heere met gerichten komt. Hoe dat ook tegenkrachten oproept vanuit deze wereld. Hoe dwars daardoorheen de Heere zelf ervoor zal zorgen dat er een gemeente zal samenkomen rondom zijn troon. En aan het slot van het Bijbelboek Openbaring, die laatste hoofdstukken waarin de hemel wordt beschreven. En hoe het daar zal zijn, zien we opnieuw woorden, thema's en motieven terugkomen die ook hier vanavond en Deo Valente een volgende keer vanuit Openbaringen 7 ons worden aangereikt. Waarom benadruk ik dit vanavond? Wel om in de eerste plaats te voorkomen dat wij het Bijbelboek Openbaring als een soort stappenplan, vergun me die uitdrukking gemeente, als een soort stappenplan gaan lezen. In de zin van eerst dit en dan dat. En als die tweede stap gezet is, dan weten we eigenlijk al waar de derde stap naartoe gaat gaan. Nou, wat er iets duidelijk wordt, al lezend het Bijbelboek Openbaring, is dat Johannes van de ene verrassing in de andere verbijstering rolt. En dat is de ervaring van de kerk de eeuwen door. Wij hebben het niet in de hand. Het lam regeert. En het loopt hem nooit uit de hand. En hij vertrouwt zijn macht ook niet toe aan ons mensjes. Dat kunnen we niet eens dragen. Wie kan zijn eigen leven organiseren? En als ik met een schuin oog gemeente, en ik zie verschillende gezichten nu vanavond ook langskomen, kijk naar de ouderen in de gemeente. En u kijkt terug op het leven dat achter u ligt, misschien al 70 of 80 jaar, sommigen onder ons al meer dan 90 jaar. Waar je nu staat, op dit moment, op deze zondagavond, had je dat voor ogen toen je 20 was? Is het precies verlopen zoals het pad dat jij hebt uitgestippeld? Ik hoop dat u mag zeggen nee. Het is zo heel anders gegaan. Maar het is nooit buiten Gods leiding gegaan. Nooit. Laten we met eerbied omgaan, ook met het Bijbelboek Openbaring. We kunnen avonden vullen met speculaties en fantasieën. Sommigen onder ons hebben daar ook wel een handje van. Wij zijn maar mens geroepen om te volgen. En God stippelt de weg uit. Dat bepaalt dus ook onze omgang met het woord. Het enige wat de Heer van ons vraagt op dit moment is luisteren. En hij wijst de weg. Ook als het gaat om zijn toekomst. Daar hoeven we ons niet druk om te maken, gemeente. God komt. Op zijn eigen manier. In zijn eigen weg. Maar wij mogen ons toeleverd naar zijn toekomst wel laten vertroosten door de machtige prediking van dit Bijbelboek. En wat is dit trouwens ook een machtig Bijbelboek. En vertroost het. Alleen al de inzet van het gedeelte dat vanavond ligt opengeslagen, gemeente. Laat het maar gewoon weer op de voet gaan volgen vanaf vers 9. Johannes ziet dan hoe hij voor de troon een grote schare ziet die niemand tellen kan. Uit alle natie, geslachten, volkeren en talen. En dat is eigenlijk opmerkelijk, gemeente, dat het zo'n manier ook overgaat van het ene moment van vorige week zondagavond naar het volgende moment deze avond. Vorige week zondagavond zagen we Johannes daar 144.000 zag staan. En het werd ook opgesomd. En ik kan me voorstellen dat sommige kinderen thuis of in de kerk die avond tegen je vader of tegen je moeder zeiden, is dat niet een beetje eentonig. 12.000 uit die stam, 12.000 uit de volgende stam. 12 stammen werden er genoemd. En vervolgens werd er ook gezegd dat dat de 144.000 zijn uit Israël. Maar nu in één keer wordt het verbreed. En daarmee bedoelt Johannes niet te zeggen dat er nu een andere groep, een soort andere categorie van mensen is in de troon. Naast die 144.000 van Joodse komaf staan er ook een ontelbare schare mensen afkomstig uit de heidenen. Nee, als ik het Nieuwe Testament goed heb begrepen, gemeente, maar ik laat me op dit punt wel heel graag bijleren. Als ik het Nieuwe Testament goed heb begrepen, ligt de verhouding straks in de eeuwigheid andersom. Als Paulus de toekomst van het Joodse volk beschrijft in Romeinen 9 tot en met 11. Die verwachting laat klinken. Voor het Joodse volk. Dan zegt hij dat de heerlijkheid van de bekering van het Joodse volk. De heerlijkheid van de heidenen die door de Heer Jezus worden bekeerd. Ver zal overtreffen. Ver zal overtreffen. Ik weet niet hoe de verhoudingen liggen. Binnen die ontelbare schaar. Ik weet wel dat Israël rijker vertegenwoordigd zal zijn dan de heidenen. Dat is God trouwens ook aan zijn verbond verplicht. Waarom wel wat dat de Heere belooft aan Abraham in Genesis 12 en in Genesis 15. En dat moment dat Abraham het niet meer zag zitten. Jarenlang zat hij al te wachten op de geboorte van een kindje. En op enig moment is Abraham in moedeloosheid. Hij ziet het gewoon niet meer voor zich hoe die belofte van God tot vervulling zal komen. En zoals wij dat ook wel eens hebben gemeend, en wanneer bespringen ons de zorgen en de moeite wel, dat is als het donker wordt en het stil wordt. Ik denk niet dat ik de enige ben die 's avonds wel in zijn bed ligt te woelen en te draaien. Overdag dan laat ons meenemen soms door de jacht van het leven. Soms komt ons dat ook wel goed uit, dan hoef je niet te piekeren. 'S Avonds laat als alles stil wordt in huis. Dan springt het soms in één keer. En hoe je het ook probeert al die zorgen of die vragen van je af te schudden, het lukt gewoon niet. Nou, zo stel ik me dat ook voor bij Abraham. En hij krijgt dan bezoek, gemeente. En dat heeft mij meer dan eens ontroerd. Dan zegt de Heere niet tegen Abraham: Abraham, wees maar gerust. Draai je om en ga rustig slapen. Maar dan zegt God tegen Abraham: kom je tent uit. En we mogen die uitdrukking, gemeente, in dit verband figuurlijk lezen. Met andere woorden, stap eens uit je zorgen binnen. Ik neem je over de drempel. En dan sta je buiten, dan ga je niet naar binnen kijken, en naar je handen, en naar je vrouw Sarah, die al te oud is geworden om een kindje te krijgen. Dan moet je eerst eens even naar boven kijken. Naar mij. Ik heb het toch beloofd. En zie je al die sterren? Nou, ik geef je de tijd vanavond. Begin maar eens even met tellen. Ontelbaar. En trouwens, nu je in het beloofde land bent gekomen en het land doortrekt, heb je ook wel eens een keer aan de kust van de Middellandse Zee gestaan, Abraham. Zo'n zee heb je in Ur der Chaldeeën niet. Het land tussen de Eufraat en de Tigris. En je zag daar die stranden. En je zag die zandkorreltjes. Gisteren waren we nog op het strand. Moest ik toch even onwillekeurig aan denken. Als je dan met je hand zo door dat zand gaat. Een handvol gemeente. Als kind heb ik het een keer geprobeerd. En ik denk dat ik niet de enige ben. Om de korreltjes in je hand te gaan tellen. Je raakte de tel kwijt. Ontelbaar. Ik ben God. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn, Abraham? Ik hoop dat je zo'n moment ook wel eens hebt, 's avonds laat of 's nachts. Dat je figuurlijk gesproken door de Heere tegen je wordt gezegd: kom je tent eens uit. Laat die zorgen nou eens in bed liggen. En kijk nou eens naar boven. En als we naar boven kijken, gemeente, mag ik nou eens heel kinderlijk zeggen. Wat ligt daar ook iets vertederend en vertroostends in, of niet? Ik denk dat we dan weer in de juiste verhouding staan. Als een klein kind. Voor een almachtige God en Vader. Nou, dat bedoelt de Heer met die uitdrukking hier in Openbaringen 7. Het is niet alleen om ons een indruk te geven van die machtige mensenzee die door het Lam bijeen verzameld is rondom Gods troon. En je probeert je dat in te beelden. Grote scharen waarvan de Heer al meteen zegt, stop maar met tellen, het zal je toch nooit lukken. Uitgeteld raak je, dan ben je nog niet eens op de helft gekomen. Een ontelbare schaar. Maar heel bewust kiest de Heer hier in Openbaringen 7 er ook voor om een Bijbels woord te gebruiken. Een woord dat voor het eerst klonk in Genesis 15 en dat op het Oude Testament op meerdere plekken terugkomt. Ik denk even aan Mozes als hij afscheid neemt van het volk en daar op die berghelling zit en het lied zingt en dicht wat hij gemaakt heeft als een soort afscheidstoespraak voor het volk Israël. Dan zegt hij het ook, dat de Heer een ontelbaar volk heeft bijeen verzameld. En daarin de belofte die God aan Abraham gaf, ver boven ons menselijk voorstellingsvermogen heeft weten te vervullen. En in wat voor korte tijd trouwens. Tussen Abraham en Mozes ligt een kortere tijd dan tussen Abraham en ons. En ik denk ook even aan Salomo, toen hij koning werd over Israël en de zwaarte van het ambt naar zich toe zag komen. Maar ook tegenover de Heere zei, Heere, hoe kan ik dat? Dit volk is ontelbaar geworden als de zand, als het menigte van de zand des zees. Het is voor mij niet te doen als u niet helpt en bijstaat. De Heer wil als het ware zeggen, ik begon met één die ik riep uit Ur der Chaldeeën. En wat voor één. Abraham lag samen met zijn vader Tera geknield voor de afgoden. Uit het verblinde heidendom werd hij geroepen. Hij was ook een heiden. Maar door God geroepen uit de duisternis tot het wonderlijke licht. Om te verkondigen de grote deugden van de Heer. En vanuit die ene staat er straks voor de troon van God een ontelbare schaar. Ik zei aan het begin, gemeente, van dit eerste punt. Het Bijbelboek Openbaring is een troostboek. Laten we gewoon maar eens even kijken wat de troost hiervan is. Dat de Heere de belofte van Abraham zo centrale plaats geeft als hij gaat beschrijven hoe het in de hemel eraan toe gaat. Leest u even met me mee het vers. Er staat, na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie, geslachten, volken en talen, staande voor de troon. Voor de troon. En in je gedachten vul je het dan aan. Dat is natuurlijk de troon van God. Maar dat wordt hier even weggelaten. Alsof de Heere heel nadrukkelijk wil zeggen, let nou eens op de plaats, nog niet eens op de persoon die op de troon zit, maar let eens op de plaats waar deze mensen staan. Ze staan binnen het koninklijke paleis voor de troon van de Heere, als dienaren van Hem, om God te eerbiedigen. Voor zijn soevereine macht dat hij in zijn verkiezende liefde uit alle volkeren, talen en natieën zijn gemeente heeft uitverkoren en bijeen heeft verzameld. Waarom liet God het niet bij die ene Abraham? Of bij dat ene verband, stamverband van Abraham? Of bij dat ene volk, de nakomelingen van Abraham? Het was omdat de Heere tegen Abraham al vanaf het begin zei, in u en in uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Wat zal dat een machtig gezicht, gemeente, zijn? Uit alle volkeren, uit alle talen, uit alle naties, verschillende gelaatskleuren. In het koninkrijk der hemelen wordt niet gediscrimineerd, bestaat geen racisme, dus daarom, als het goed is, ook in de kerk niet. Wordt niemand uitgelachen vanwege een andere taal? Waar zingen al die verschillende mensen hetzelfde lied? Met dezelfde woorden. Op dezelfde toonhoogte. In de voorbereiding van de preekgemeente moest ik denken aan een moment toen ik met een paar kinderen in het noorden van Israël was. Ik denk dat dat een van de meest onvergetelijke momenten is geweest van die reis. Dat hadden we van tevoren niet kunnen bedenken. We hadden het wel zo gepland. We gingen op die zondagmorgen in Nazareth naar een kleine Arabisch sprekende gemeente. En dat was ook een kleine gemeente. Voorganger was een jonge man. Ik denk dat hij van iets jonger was dan ik. Maar na de dienst kregen we zijn levensgeschiedenis te horen. Het was een ex-moslim die tot bekering was gekomen. En op wie meerdere keren een aanslag was gepleegd door de Arabisch sprekende mensen in Nazareth. Maar hij had niet de vrijmoedigheid om Nazareth te ontvluchten, omdat hij zich door God geroepen wist om daar het woord te verkondigen. Getrouwd en jonge kinderen. Het was een hele eenvoudige, sobere dienst, waarin voor de gasten die er waren ook een aantal Engelstalige liederen werden gezongen, maar ook Arabische liederen. En soms aan de melodie herkende je wat ze zongen. En dan zit je zo te luisteren en dan krijg je toch heimwee naar de hemel. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Als je dan zo'n man daar hoort die het woord van God uitlegt en je ziet daarachter zijn leven liggen. Wat zal dat wat zijn, gemeente, als we dan straks staan voor de troon van God samen met deze mens, vervolgde christenen, samen met bekeerde joden, samen met mensen uit Noord-Korea, samen met mensen uit Vietnam, samen met christenen die op dit moment opgesloten zijn in de zeecontainers in Eritrea en daar in de woestijn zitten, om met hen te zingen het lied van Mozes en het Lam. Wat is God toch machtig, hè? Wat de VN niet lukt, volkeren verbonden die mislukken, lukt de Heilige Geest wel om allerlei mensen met verschillende komaf bijeen te verzamelen rondom het Lam. Ik denk dat ik niet de enige ben. Ik weet het zeker, ook hier in de kerk zie ik verschillende zitten die ervaring hebben. Dat je het soms kan hebben, al is het maar met je handen en je voeten. Je kan elkaar nauwelijks verstaan in de taal die je spreekt en die ander spreekt. Maar dat je één weet in het Lam. Je merkt, die ander vreest ook de Heer. Dan valt opeens een taalbarrière weg. Een cultuur. Dan blijft de Heer over. Nou, ik zou bijna zeggen, beschouw dat als een voorsmaak van de hemelse zaligheid. Dan ziet God alleen nog waar iemand vandaan komt. En wij allemaal, als we erbij mogen zijn, zien alleen het Lam. Hij bepaalt onze identiteit. Maak er een stap, gemeente, naar het tweede punt. Het bloed van het Lam. Want Johannes ziet die mensen er ook staan en hij krijgt die vraag, let u er even op, die wordt dit keer niet door een engel gesteld aan Johannes. Maar er staat een oudste of een ouderling, vers 9 en vers 10, dan horen we hen zingen. Eigenlijk staat hier in onze vertaling roepen, je mag eigenlijk ook zeggen skanderen, luid, juichend zingen. De zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. En alle engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Amen, de lof, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht, de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En Johannes weet het dan niet. Hij staat er als het ware voor en hij weet niet, ja, wat weet hij eigenlijk niet? Wel, misschien weet hij wel wie die mensen zijn. Maar niet hoe ze daar zijn gekomen. Johannes is een dienaar van de Here. De aandacht die die ouderling vraagt is niet op de persoon, maar hoe ze daar gekleed zijn. Laten we die vraag nog maar eens lezen, vers 13. Die bekleed zijn met de lange witte klederen. Wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? Met andere woorden, dat lange witte kleed die die mensen daar voor die troon dragen, die ontelbare scharen. Wat zegt dat kleed over hun? Die engel die zegt niet tegen Johannes, moet je eens even goed luisteren, Johannes. Als je heel goed luistert, dan hoor je tussen al die stemmen daar een Chinees roepen, Nederlander, een Arabier. En aan hun uitspraak kun je traceren waar ze vandaan komen. Of kijk eens goed naar hun gezicht. Donkere man, blanke man, gele huidskleur. En als we dat al zien gemeten, ook in het straatbeeld, dan hebben we allemaal wel een bepaald idee. Nou, die zou misschien daar vandaan kunnen komen of uit dat land. Nee, dat is allemaal weggevallen. Al die verschillen zijn opgeheven. Het gaat om dat lange witte kleed dat al die verschillende mensen dragen. Wat zegt dat kleed over wie ze zijn? Johannes weet het niet. Hij kan de betekenis van dat lange witte kleed niet uitleggen aan die oudering. Daar heb ik een tijdje over na zitten denken, gemeente. Johannes is toch niet de eerste, de beste, zou ik denken. Het is ook nog eens een keer een herder en leraar. Een persoonlijke leerling van de Heere Jezus. Heeft met 11 anderen aan de voeten van de zaligmaker gezeten. Jarenlange ambtelijke ervaring. Zo vaak mensen te woord gestaan en antwoord gegeven op hun vraag. En hij zegt: ik weet het niet. Gemeente, mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen vanavond. Als zelfs Johannes het nou niet altijd weet, dan mogen wij het ook niet altijd weten. Maar wanneer heeft God het nou voor het laatst van jou gehoord? Heer, ik weet het niet. Ik weet niet wat u bedoelt met dit gedeelte uit uw woord. Met dat fragment uit een preek. Met het stukje uit het dagboek. Ik lees het wel. Maar ik snap er helemaal niets van. Dan kiezen wij gemeente, misschien dat u anders bent dan ik. Nou, hou ik het maar bij mezelf, dan kies ik vaak voor de makkelijkste weg. Dan denk ik, nou ja, doe maar, het zal wel, ik klap hem dicht, lekker weg en ik ga. Maar de Heere wil juist uitleg geven. En Johannes krijgt hier uitleg. Van een ouderling. Nou, gemeente, we hebben het vandaag gehoord. Twee broeders geroepen. Aangenomen. Stemt ons tot grote dankbaarheid. Ook dat we na verschillende jaren uiteindelijk de kerkraad mogen uitbreiden met een extra ouderling. En deze ouderling wordt nu door de Heere gebruikt om aan een medebroeder iets te gaan uitleggen. Hij weet het wel. Is hij knapper? Nee. Hij is al boven. en staat bij de troon. En vanuit wat hij weet en ziet, geeft hij door Johannes onderwijs aan ons. Laten we maar even lezen. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Deze uitdrukking, gemeente, die deze ouderling gebruikt, zijn Bijbelse uitdrukkingen. We hebben het al een paar keer tegen elkaar gezegd. Als je het Bijbelboek Openbaringen wil begrijpen, dan zul je echt regelmatig terug moeten bladeren naar het Oude Testament. En ook hier is dat heel belangrijk. Er zijn twee momenten in het Oude Testament dat God uitdrukkelijk de opdracht geeft aan Israël om de kleren te wassen. En alle twee de momenten komen terug hier in Openbaring 7. Hier bij dit tweede punt wil ik even één moment naar voren halen, namelijk dat is uit Numeri 31. Dat hoofdstuk beschrijft hoe Israël de strijd moet aanbinden tegen de Midianieten. Ze zijn in de val gelokt door Midian, die list heeft bedacht op aangeven van Bileam. Ze hebben een feest georganiseerd, het volk werd verleid, ging mee in dat heidense feest en heeft zichzelf daarmee verontreinigd, ontheiligd tegenover de Heer. God geeft dan de opdracht aan de stam van Levi om in te grijpen en vervolgens de Midianieten ook te verslaan. En dat gebeurt, ook later. En als die strijd gevoerd is door Israël en Midian verslagen is, dan geeft de Heere de opdracht, en ik zit nu bij vers 19 van Numeri 31, ik zal het rustig lezen. Als dat volk dan teruggekomen is uit de veldslag, dan mogen ze niet meteen terugkeren naar hun tent en zich voegen bij hun gezin of bij hun vrouwen. Maar dan moeten ze buiten het leger blijven, buiten het tentenkamp, 7 dagen lang. Ze moeten zich dus afzonderen. En ieder die een mens gedood heeft en een ieder die een verslagene, dus een lijk, heeft aangeroet, heeft aangeraakt, zult u op de 3e en op de 7e dag ontzondigen, wassen, gij en uw gevangenen. Ook zult u alle kleding, alle gereedschap van vellen, alle geiten, haren, werk, alle gereedschap van hout ontzondigen. En in vers 24 zegt de Heer nog een keer heel nadrukkelijk, gij zult ook uw kleren op de 7e dag wassen, dat gij rein wordt. En daarna zult gij in het leger komen. Met andere woorden, als Israël een strijd heeft gevoerd, de overwinning heeft behaald, terugkomt van het slagveld, dan mag het niet linea recta terug naar de dorpen of naar de steden, moet ze me eerst 7 dagen in afzondering leven. Om zichzelf te ontheiligen. Omdat ze in aanraking zijn geweest met de dood. En daarom onrein zijn. En dat heeft natuurlijk ook te maken met hygiëne. Maar dat heeft ook te maken met het verbond van God. Binnen het verbond van de Heere is alleen het leven. En buiten het verbond heerst de dood. En wanneer het volk weer terugkeert naar het tentenkamp of later terugkeert naar het volk, en dus samen met het volk weer opgaat naar het huis van de Heere, leeft het weer en ademt het weer binnen de grenzen van het verbond van God waar alleen maar leven is. En daar past geen onreinheid. Nou, dat beeld, gemeente, wordt hier in Openbaringen 7 opgepakt. Als die grote schare staat voor de troon van God, dan hoort Johannes het zeggen, ze hebben hun kleren gewassen. De strijd ligt achter hun. Ze zijn nu binnen. In de hemel, voor de troon, waar alleen maar het leven is, omdat God de levende is. En waar het leven nooit meer zal eindigen. Waar ze altijd in en uit zullen ademen in God die het leven is, tot in aller eeuwigheid. Daarom hebben ze hun kleren gewassen. Alles wat nog ruikt naar het leven hier beneden is afgewassen en gereinigd. Het hoort niet meer in de hemel. Het hoort niet bij God. Het geeft tegelijkertijd, gemeente, ook iets heel definitiefs aan. Wat ligt daar een machtige troost in, vindt u niet? Mag ik het heel beeldend zo zeggen? Heeft u er nou ook soms zo last van dat je jezelf ruikt? Dat bedoel ik natuurlijk niet letterlijk. Maar dat je last krijgt van wat je meedraagt. vanuit dit leven. Die zondige aard. Het bevuilt raak. Soms zonder dat je het wilt. Het onrein weten voor God. Dat je dat soms ook zo kan aanvliegen. Moet ik zo straks staan voor Gods troon? Zou Johannes op Patmos daar ook nooit last van hebben gehad? Petrus? Paulus? David? Hiskia? Salomo? En nu hij ziet wat er in de hemel gebeurt, daar staan al mensen die zijn gewassen. Strijd ligt definitief achter hun. Ze zijn gereinigd door het bloed van het lam. En staan voor God. Ik hoorde nog iets in klinken, gemeente. Laten we nog maar eens even lezen. Er staat in vers 14, deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. Dat is een merkwaardige uitdrukking, een van die kernbegrippen in het Bijbelboek Openbaring. En opnieuw geldt, dit is niet voor het eerst dat het in de Bijbel staat, die uitdrukking, de grote verdrukking. De eerste keer komt het voor in Daniël 12. Daniël beschrijft dan hoe een grote verdrukking zal plaatsvinden onder Israël. Hoe het volk vervolgd zal worden op een verschrikkelijke manier. Maar dat God uiteindelijk er zelf zorg voor zal dragen dat zijn volk wordt bewaard in die grote verdrukking. De Heer Jezus in zijn onderwijs en zijn discipelen grijpt daar later op terug als hij voorspelt dat er tijden zullen komen, aan zullen breken van vervolging en verdrukkingen. En hier in Openbaringen komt het niet voor de eerste keer voor, maar al eerder. Ik wil het maar even lezen, het staat in Openbaringen 1. Als Johannes zichzelf voorstelt aan het begin van dit Bijbelboek, dan omschrijft hij zichzelf als volgt. Daar zet hij mee in. Vers 9 van Openbaring 1. Ik, Johannes. En dan staat er niet de beste discipel van de Heer Jezus. Maar dan staat er die ook uw broeder ben. En medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk. Met andere woorden, dat woord verdrukking betekent in Openbaring vervolging, lijden, achtergesteld worden, gediscrimineerd worden, genegeerd worden, bespot worden. Waarom? Omdat je de Heere Jezus lief hebt gekregen. Daarom. Omdat je het lam lief kreeg. Dat lam roept het op. En jij ondergaat het. Ik denk dat ik niet dichter kan komen, gemeente, bij de kern van lijden om de naam van de Heer Jezus Christus, als ik het zo verwoord. Het lam roept het op. Mensen merken de aanwezigheid van het lam in je leven. Jij ondergaat de spot, de hoon, de discriminatie, achtergesteld worden. Noem het allemaal maar op en dan valt het in ons land eigenlijk nog wel heel erg mee. Maar het lam roept het op. Omdat je het lam hebt lief gekregen. Kijk, dan krijgen we meteen ook een ander beeld van dat wassen in het bloed. Het viel me op, gemeente, en ook in de uitleg die ik raadpleegde in de achterliggende dagen, dat dat heel sterk wordt geconcentreerd op de vergeving van de zonde. Laat heel duidelijk zijn, zonder het bloed van de zaligmaker is er geen vergeving van de zonde. Maar het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt niet alleen van de zonde. Het bloed van de zaligmaker bewaart mij daarna ook bij God. Het geeft kracht om het lijden te kunnen ondergaan. Kracht om het kruis te kunnen dragen. Kracht om de voetsporen van het lam te dragen. Kracht om het lam te gehoorzamen, ook wanneer het lam een weg inslaat die ik zelf liever niet had willen inslaan. Het geeft kracht om het lam lief te hebben, Al begrijp ik God in mijn leven op bepaalde momenten helemaal niet meer. Dat bloed geeft kracht om God te vertrouwen, ook al voel ik me soms heen en weer geslingerd door alle aanvechtingen. Dat lam geeft kracht, en nou denk ik even aan de vervolgde kerk, om vreugde te hebben in het lijden, omdat het wordt gezien als een genadegave, Paulus in Filippenzen, als een genadegave van God. U is uit genade gegeven om te lijden. Nou gemeente, als u eerlijk bent en ik, dan zien wij dat niet als genade, denk ik. Dan zien we dat als een noodzakelijk kwaad, toch? Te lijden wanneer we christen zijn. Let u er even op wat Paulus dat schreef aan de gemeente waar hij zelf in de gevangenis had gezeten, Filippi. En hoe zat hij daar? Zingend. Goden loszingend in de nacht. Dat is genade. Dat is nou het bloed van het lam, waarvan de kracht zichtbaar wordt in die donkere kerker in Filippi. Kijk, dat bedoelt Johannes. Als hij uitleg krijgt en ziet hoe die schare daar staat voor Gods troon. Ze hebben hun klederen, je mag het zo vertalen, dagelijks gewas, voortdurend gewas. Niet alleen vanuit het besef dat ze voortdurend het reinigende bloed van de zaligmaker nodig hadden, omdat ze in hun leven nog zoveel onreinigheden en ongerechtigheden aantroffen. Maar ze hadden vooral ook de bloed van het lam nodig om staande te kunnen blijven. Om in die grote verdrukking het kruis, het opgeheven hoofd en met een blijmoedig hart te dragen. En zo te lijken op het lam. Zo zit Johannes daar die mensen staan. Gemeente, wat is de Heer machtig, vindt u niet? Wij komen zo meteen misschien zonder lijden. Als het gaat om concrete vervolging de hemel binnen. Als we het lam mogen leren kennen. Het grootste deel van de gezaligde kerk draagt letterlijk de littekens van het lijden met zich mee. Ik zeg het maar in alle eenvoud, gemeente. Ik denk dat straks ook de diepte geeft. Die klank, die bijzondere klank. Als we het lied van Mozes en het lam zullen aanheffen in de hemel. En als het ware van achteren zo die grote ontelbare scharen dat lied horen inzet. Dat zal denk ik zeg het maar heel menselijk gesproken, gemeente, dat zal denk ik toch wel iets anders worden gezongen door iemand die vervolgd is dan door u en mij hier in het zogenaamde Vrije West. Maar het zal als muziek klinken in de oren van het lam. Want wat zingen ze? Dat is het laatste vanavond en dan maken we ook de stap naar het derde punt. En dat is meteen ook de brug naar de volgende keer. Kijkt u maar even met me mee. Ze staan daar voor de troon van God. En ze zingen het lam toe. En ze noemen dan 7 dingen in vers 12. De lof, heerlijkheid, wijsheid, dankzegging, eer, kracht, sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. 7 verschillende facetten van het werk van het lam worden benoemd. En het gaat me vanavond nog niet eens om al die 7 verschillende dingen. Maar waar ze vol overtuiging van zingen voor de troon van het lam, is dat ze volledig konden en mochten rusten op het volkomen werk van het lam. Zeg zomaar even, gemeente, tussendoor. Ziet u ook de heerlijkheid van het lam hier? Die 7 verschillende aspecten. Lof, heerlijkheid, wijsheid, dankzegging, eer, kracht, sterkte. Dan kun je dat vanavond voor kennisgeving aannemen. En zo meteen weer naar huis gaan. Maar wat ik eigenlijk hoop, gemeente, is dat we vanavond, als we die 7 verschillende dingen horen hier in het evangelie, dat die 7 punten nu ook 7 gebedspunten gaan worden. Dat we heel eenvoudig aan de Heere vragen, Heere, geef dat ik dit nou bevindelijk vanuit mijn hart mag leren verstaan. Wat is nou de lof van het lam? De wijsheid van het lam. De kracht van het lam. De dankbaarheid van het lam. En laten we het maar gewoon dan zeggen, net als Johannes. Ik weet het niet. Maar God wil dat uitleggen. Zou het lam dan niet nog meer gestalte krijgen in uw leven? Als deze 7 verschillende aspecten door hem concreet in jouw jonge leven of in uw leven worden uitgewerkt. Hij is het toch ook waard om te ontvangen alle lof, eer en aanbidding? Het lam. Het derde punt, gemeente, gaat over Mozes. En ik kan me voorstellen dat iemand bij zichzelf denkt, wat heeft Mozes nou hier met Openbaring 7 te maken? Nou, eigenlijk heel veel. Er zijn verschillende elementen, vanwege de tijd laat ik dat nu maar even liggen, die juist in die richting wijzen. Welke richting? De richting van Exodus 19. Het hoofdstuk beschrijft hoe het volk Israël, nadat het verlost is door de Heere uit Egypte, door de Schellenzee is geleid op een wonderlijke wijze. Farao en zijn leger is voorgoed omgebracht in die kolkende watermassa. En het is gearriveerd bij de berg waar de Heere het volk wil hebben. Ze staan voor God. En ze krijgen de opdracht van de Heere, en dan heb je dat tweede moment uit het Oude Testament, om hun kleren te wassen. Want God zegt heel nadrukkelijk, over 3 dagen kom ik, Mozes. En dan moet je met het volk daar staan. Schoon, gewassen en wel, de tenten netjes opgeruimd. Nou, eigenlijk precies zoals wij dat op zaterdag doen. Tenminste, ik denk dat u dat ook doet. En dan zorg je dat voor de zondag alles op orde is. Dat je met je zondagse kleren naar de kerk gaat. Het heeft gewoon te maken met wie God is. De heiligheid van de Heere. Met de heerlijkheid van hem. En dan staat daar het volk Israël in Exodus 19. Schoon, gewassen en wel. Groot en klein. Iedereen moest de tent uit naar de berg. En dan komt God. Maar hij komt met zoveel kracht. Met zoveel majesteit. Met zoveel natuurgeweld. Dat niet alleen de kleine kinderen, maar ook de grote mensen. En ik zou dan ook heel erg bang zijn terugdeins. Het onweer, bliksem, zware donderrood over het volk. En je ziet de mensen als het ware in één krimp, terugdeins. God komt tot het volk en hoe dichter de Heer erbij wil komen, hoe verder het volk bij God vandaan gaat. Keurig netjes gewassen, schone kleren, precies gedaan wat de Heer zei. En toch kunnen ze voor God niet bestaan. Waarom? Wel, in Egypte werd wel het lam geslacht, dat vrijkocht en dat de vrijbrief uit Egypte gaf. Maar het bloed van het lam moest niet alleen op de deurposten van een huis, maar ook op je hart worden gestreken. En als dat gebeurt, en dat is nou het verschil tussen Exodus 19 en Openbaring 7. Als dat gebeurt, dan kan een mens zelfs voor Gods troon staan. Niet schuchter, niet bang, ineengekromp, klaar om weg te rennen. Maar kijk eens naar die ontelbare scharen. Sommigen herkennen we denk ik wel. Die staan denk ik ook iets verder naar voren dan wij misschien straks zullen staan. Wie ik bedoel, maar kijk eens vooraan. Zou Abraham daar niet staan? Wat stonk die man soms, hè? Onderweg door het leven. Om niet te spreken van die andere man die er iets verder achter staat. David. Wij zouden er met een boog omheen lopen, toch? Zou je buurman maar zijn. Ik denk dat ik zou gaan verhuizen. Maar hij staat daar. Zonder schaamte, zonder angst, zonder een aanklagend geweten, zonder een beschuldigende vinger van Nathan, jij bent die man. En hij staat daar notabene uit volle borst, als een kind, onbevangen te zingen. Het lied van Mozes en het lam. Want hij heeft zijn leven gewassen in het bloed van het lam. Zie je dat, gemeent? Zo aan de hand van Openbaringen 7 even de hemel inkijken. Wil ik vanavond ook met u even in die spiegel kijken. Als je ze nou allemaal daar ziet staan, hè? We zeggen tegen elkaar, nou dat zouden niet uw en mijn vrienden zijn, toch? Maar ze staan daar vooraan. Zou daar in die ontelbare scharen nou geen plaatsje voor jou zijn? Misschien heb jij, ik hoop het wel, heb jij daar ook zo last van. Van wat je meedraagt. Maar kijk nou vanavond eens naar dat bloed van het lam. Dat lam dat vanavond ook in de prediking van het evangelie zijn gewilligheid en almacht om de grootste van de zondaren zalig te kunnen maken. Hoe vaak heeft hij dat niet in de geschiedenis bewezen? We zagen vanmorgen Saulus van Tars. Die man had letterlijk bloed aan zijn handen. De grootste van de zondaren zalig te maken. Zou die dan vanavond hier niet in Sliedrecht Bethel alle zondaren zalig kunnen maken? En als de weg naar de hemelgemeente vanavond vanuit dat evangelie zo open komt te liggen, dan wil ik u in alle ernst en liefde er ook op wijzen dat je maar op één manier buiten de hemel kan blijven. Namelijk door het lam niet lief te willen hebben. Door die vuile kleren gewoon te blijven dragen. Door ervoor te kiezen om langs dat lam heen te leven. Misschien heb je daar vanavond ook zo je eigen bedenkingen bij. En zat je onder de prediking al te denken aan wat je eigenlijk het liefste wil? Dat ene wat je steeds bezighoudt in je gedachten, waar je hart vol van is? Is er dan geen groot wonder, gemeente, dat vanavond dat lam dan toch nog de moeite neemt om op je hart te kloppen? En tegen je te zeggen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij nou jouw hart. Laat mij jouw leven nou eens wassen in mijn bloed. Zou dat lam dan ook niet alles meenemen? Niet alleen wat nodig is om die zonde te laten vergeven door God die rechtvaardig is. Maar ook kracht te geven. Om na de vergeving van de zonde te kunnen volhouden. Moest denken, gemeente, en ik denk dat verschillende onder ons dat zullen herkennen vanuit hun eigen leven. Het witte kleed ontvangen, dat is geen moeite. Dat is genade. En dat God je zo in je nekvel grijpt hier in de kerk, of thuis. En je op zijn tijd en op zijn wijze de vergeving van de zonde geeft, daar hoeft de mens nou helemaal niets aan te doen. Maar zie dat witte kleed maar eens wit te houden. We hadden net over zondagse kleren. Nou, ik denk niet dat wij het enige gezin zijn. Wanneer de kinderen thuis komen, eerst tegen de kinderen zeggen, doe even andere kleren aan. Want hou die zondagse kleren wel netjes. En wij zijn toch allemaal jong geweest. Maar mag ik dat nou even doorvertalen naar het geestelijke leven? Dan zitten er onder ons mensen die al zoveel jaren de Heere mogen kennen. Is het op dit moment net als toen? Is de liefde nog steeds zo teer? Die vreugde nog steeds zo intens? Die vrede nog steeds zo hemelszoet? Of zijn die kleren alweer bezoedeld? En hebben we daarom niet het bloed van het lam nodig? En als dat lam dat bloed schenkt en ook die reiniging wil geven om die witte klederen nog weer witter te maken, geeft hij dan niet nog meer stof om God te danken? Voor wat zalig worden nou eigenlijk is. Dat is niet alleen genade als ik het krijg. Maar het is ook genade als ik met Paulus aan het einde van het leven mag zeggen. Ik heb het geloof behouden. God heeft mij behouden. Voorts is mij weggelegd. Kroon der eeuwige heerlijkheid. Amen.